Dat heb je dat mooi samengevat.
Dankjewel, Khadija. We zijn live. Welkom allemaal, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Mina at the Table. En jullie hoorden haar net al heel eventjes bij mij aan tafel. Een nieuwe aflevering met een hele bijzondere Mina-vrouw weer. Ik heb bijna elke week bijzondere Mina-vrouw waar ik heel trots op ben. Creëren een seat at the table voor onze eigen verhalen om ons narratief zelf te bepalen en elkaar te inspireren. Met Mina verhalen, Middle East, Noord-Afrika. En vandaag een bijzondere vrouw, Khadija Maros. Khadija is een veelzijdig ondernemer en community expert met een passie voor verbinding, cultuur en creativiteit. Na ruim 10 jaar als yoga-docent en natuurvoedingskundige, waarin ze ook succesvolle health retreats in Marrakesh organiseerde, richt Khadija zich nu op de culturele sector en bruggenbouwer tussen mensen en verhalen dus. En dit jaar startte jij Studio Yumna, een creatieve hub waar Marokkaanse tradities samenkomen met food, art en design. En met jouw studio zet jij je in voor het herwaarderen van oude ambachten en het bouwen van sterke communities. Jouw holistische kijk op het leven en werken inspireert velen. En binnenkort lanceer je ook bijzondere projecten zoals ethe-ceremonies en een fototentoonstelling. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, want jij gaat vandaag jouw reis delen aan Mina at the Table en praten over je uitdagingen bij het opzetten van je studio en jouw visie over dit jaar 2025, namelijk meer samenkomen en offline ervaringen delen die de ziel voeden.
Ja, mooi beschreven.
Dankjewel, Khadija. Welkom.
Een eer om hier te mogen zijn.
Ja, fijn dat je er bent. Ja. Hoe voel je je?
Ik begin me langzaam te aarden na een aantal jaar. Een aantal jaar waarin er zoveel gebeurde op het gebied van werk, thuis. Verandering ook van heel veel op verschillende plekken naar veel op één plek. En begin januari dacht ik, ja, dit is het moment om te landen. En daar zijn ook mijn nieuwe projecten op gebaseerd.
Mooi. Je hebt een heel breed scala aan ervaringen, van yoga-docent tot community-expert. Hoe hebben deze verschillende rollen jou gevormd en bijgedragen aan de oprichting van Studio Yumna?
Het is best een lange reis geweest en het lijkt bijna alsof ik in een soort van cyclus werk. Ik denk dat ik bijna nu elke 7 jaar een heel andere route afga. Dus ik ben ooit begonnen met een juridische studie. Toen ben ik bij een bank in Nederland begonnen aan een traineeship. 7 jaar gewerkt. Dus vooral het financiële plaatje gedaan. En in dat laatste jaar dat ik daar werkte, wilde ik eigenlijk werk doen wat mijn eigen ziel voedde en waarin ik anderen kon helpen. En zo ben ik eigenlijk een reis naar India begonnen en daar mezelf wat meer ontdekt. Wat wil ik in mijn werk? En ik vond het toen al heel belangrijk om werk te doen zonder dat het als werk voelt. Om mijn leven zo in te richten dat mentale, maar ook fysieke gezondheid voorop staat. En dat betekent dus de omgeving waar je zoveel tijd besteedt, wat dus vaak werk is. Ja, dat moet voor mij een hele gezonde balans hebben tussen genieten, tussen uitdagingen. Anderen helpen. Dus echt diep. Ik heb toen echt gekeken naar de purpose. Waarom doe ik, of waarom ben ik hier en wat wil ik achterlaten?
Mm-hmm. En wat heb je gevonden in India?
Heel veel chaos om te starten. India is natuurlijk echt een mega drukke omgeving. En daar leerde ik dat het bijna niet uitmaakt wat voor chaos je om je heen hebt. Als je bij jezelf blijft, dan bewaar je dus die rust. En daar heb ik echt geleerd om bij mezelf te blijven. Wat voel ik? Wat vind ik belangrijk? Waarom vind ik dit belangrijk? Wat betekent connectie met anderen? Dus je gaat ook, als je in een nieuw land bent, ja, ik kijk altijd om me heen. Ja, wat gebeurt hier? Wie zijn de mensen die hier wonen? Wat doen ze? Dus op die manier echt bij mezelf te blijven in de chaos van Mumbai en Delhi en een paar andere drukke steden.
Ja, je hoort het ook vaker, hè? Mensen gaan naar India om zichzelf te vinden en een purpose te vinden. Waarom India? Waarom trok dat land jou zo?
Voor mij heeft India heel veel hetzelfde, een beetje hetzelfde gevoel als wat Marokko bij mij doet. Gewoon heel veel warmte, kleur. En nou ja, ik was natuurlijk al zo vaak naar Marokko geweest en wilde iets anders. Dus vandaar dat me heel erg trok. In die periode was ik dus heel veel met yoga bezig. En het heeft voor mij heel veel ook te maken met mijn eigen spirituele reis in de islam. En dat wilde ik op een andere manier ook vormgeven, in die zin dat het fysieke dus ook heel belangrijk is. Ik probeerde altijd een beetje de fysieke journey ook samen te brengen met mijn islamitische achtergrond.
Kon je dat doen in India? Was dat te verenigen?
Ja, je moet je wel echt een beetje afbakenen van, in die zin, er wordt daar ook natuurlijk heel veel geloofd. Dus voor mij bleef dat altijd wel heel erg in de beperking van de fysieke benefits van yoga. Dus daar hield het voor mij. Dus dat was voor mij zeg maar het belangrijkste. En dat ze dan dus bij jezelf blijven, hoe je dat integreert met je eigen geloof.
Ja, je eigen normen en waarden, ja. Vanuit je cultuur en religie meegenomen.
Ja.
Je hebt ook retreats in Marrakesh georganiseerd. Ja. En volgens mij hebben we elkaar toen in Marokko voor het eerst ontmoet, een paar jaar geleden.
Ja.
Organiseer je die retreats nog steeds?
Nee, ik ben eigenlijk sinds nu bijna 4 jaar gestopt.
Waarom?
In de eerste instantie kwam dat door corona.
Mm-hmm.
Dus wij waren in Marrakesh en ik deed dat samen met een partner. We moesten het land opeens uit. En daarna werd ik zwanger en toen zat ik een beetje in mijn eigen bubbel. En het duurde ook natuurlijk best wel lang voordat we überhaupt dit soort reizen mochten organiseren. En ik ben daardoor eigenlijk een beetje een andere weg ingeslagen. Doordat ik ook weer terugging naar mijn hometown Utrecht. Waarin ik toen ook wel echt ontdekte dat de diversiteit in de binnenstad best wel ontbrak. En toen dacht ik, de stad waar ik woon, daar wil ik ook wel mijn tijd besteden. En zo ben ik dus ook in de culturele sector terechtgekomen. Meer met de urge van, ik wil dat het diverser en kleurrijker is in de binnenstad. Dus laat ik me daarvoor inzetten.
Mooi. Je hebt jouw studio Yumna is ontstaan, laat ik het zo zeggen, vanuit een diepe liefde voor de Marokkaanse cultuur en tradities. Is er een specifiek moment geweest waarop je dacht, dit is voor mij belangrijk om Studio Yumna op te zetten?
Ik was er al best wel een lange tijd mee bezig, omdat ik natuurlijk die omschakeling van de retreat ook naar de cultuursector had. En ik zag steeds een aantal dingen die voor mij belangrijk waren. Dus die verbinding met de community, een stukje zichtbaarheid vanuit onze heritage. Ik zag ook dat het heel waardevol is om dus offline samen te komen. En een beetje naar aanleiding van echt die politieke spanningen sinds al een tijd. Maar dat het toch wel meer opkwam, ook met de oorlog in Gaza. Was het voor mij, werd het nog belangrijker om de community te laten zien, de makers uit die community en de verhalen die zij willen delen, om me daarvoor in te zetten. En ik merkte ook dat ik het stukje food en het samenkomen van die retreats, wat ik heel fijn vond. Dat stukje wilde ik weer, daar wilde ik iets mee. Omdat ik word nog af en toe dus gevraagd om een lange yoga nidra sessie te geven. Of een lange ontspanningssessie. En dan merk ik dat ik ook wel daarvoor gemaakt ben om dat werk te doen.
Ja.
En de cultuursector wil ik nog niet loslaten. Ik vind gewoon de kunst, de culturele ding gewoon heel, Dat voedt ook gewoon mijzelf en ook anderen. En zo ontstond het idee om dat allemaal met elkaar te verbinden. En ik probeer ook altijd wel te kijken in een soort van, cirkel. Dus echt op een holistische manier naar dingen te kijken. Hoe start je, hoe eindig je, hoe zorg je ervoor dat het stroomt? En ik merk dat deze drie dingen, ja, dan gaat die cirkel dus echt stromen. En ik denk ook dat er gewoon heel veel behoefte is op dit moment aan cultuur. Hè? Er zijn zoveel issues op dit moment. En ik denk dat cultuur...
Wat voor meer de behoefte aan cultuur? Kun je dat uitleggen?
Nou, het is best een lastige tijd waarin veel oorlog, veel politieke zaken spelen. En cultuur brengt toch altijd een lichtheid, een manier om anders naar dingen te kijken. En soms kan dat met humor, soms kan dat met beeld, met video. Daarin kan je eigenlijk jouw verhaal laten zien zonder dat het misschien meteen aanstootgevend is.
Maar heb je het idee dat steeds meer mensen teruggaan naar hun culturele roots? Dat daar juist omdat externe factoren vaak ook bepalen voor ons wie we zijn of waar we moeten staan en hoe we ons moeten voelen of hoe we ons moeten gedragen, dat mensen steeds meer teruggaan naar een vorm van rootisme. Terug naar de kern, je heritage opzoeken, terug naar in Marokko. Mensen gaan vaker naar het Midden-Oosten. Die behoefte om een soort van herkenbaarheid voor jezelf cultureel terug te vinden, als het ware. Weet je, jij komt net uit Marokko. Volgens mij ben jij in januari of februari naar een kunstexpositie geweest in Marrakesh. Hoe belangrijk is het voor jou om dit soort dingen te blijven doen, om die connectie met Marokko te houden of jouw wortels?
Ja, heel belangrijk. Ik begon natuurlijk al met die retreats. Dat ik eigenlijk sinds dat ik alleen naar Marokko ga, dus zonder mijn ouders, ben ik veel meer gaan ontdekken over Marokko. Ben ik boeken gaan lezen over de geschiedenis van Marokko, Islamic art. En ontdekte ik zoveel dingen die ik nog niet wist. En van zoveel stammen, zoveel achtergrond. Dus dat zaadje is al, ik denk al ruim 10 jaar geplant bij mij. De laatste art fair waar ik ben geweest is volgens mij 4 jaar geleden. En toen merkte ik dat heel erg in opkomst was. Dus echt podium geven aan Afrikaanse kunst. Echt dat op dus een hoofdpodium te zetten. Afgelopen januari waren er zoveel mensen uit Nederland, uit Europa. Veel ook van de jonge generatie die echt gewoon wil laten zien wie ze zijn, wat ze in huis hebben. Terwijl ik ben juist meer opgegroeid als in de tijd dat ik studeerde en begon met mijn eerste baan, is dat je moet integreren, je aanpassen. En deze jonge generatie die kijkt daar heel anders naar. En die tijd is er ook eindelijk en die plek moeten we innemen. Daarvan zie je, zij claimen hun plek, ze staan er, laten hun heritage zien. En de afgelopen maanden, eigenlijk het afgelopen jaar, dacht ik, hele oude tradities als bijvoorbeeld tars borduren. Mm-hmm. Ja, wie leert dat nou nog? Ik heb het niet van mijn moeder geleerd of van mijn oma.
Maar je merkt dus dat die in opkomst weer zijn. Dat mensen teruggaan naar of het nou tars is, een bepaalde borduursel in de Marokkaanse cultuur, of het tatoeages. Dat mensen echt gaan zoeken naar wat betekent dit voor mij.
Ja.
Dat zag je ook dus terug in tijdens die art fair in Marrakesh afgelopen januari.
Ja, er was bijvoorbeeld een jonge kunstenaar die tars in een schilderij had verwerkt met een onderwerp wat ging over maagd blijven tijdens het huwelijk. Dus er zat ook best wel een spannende topic in zijn artwerk. En dat zag ik echt bij die jonge generatie. Is dus dat ze bepaalde verhalen, ook wat bepaalde henna-tattoos betekenen, dat ze dat echt gebruiken en vertalen naar hun eigen nieuwe creatie.
Mooi. Ik ben nog steeds met Khadija Maros in gesprek in de studio's van Salto in Pakhuis de Zwijger met Mina at the Table. Het vult mij altijd met heel veel trots dat ik dit soort gesprekken kan voeren met vrouwen die een Mina-achtergrond hebben. Middle East, North Africa, dat is ook zeg maar waar Mina voor staat. Als platform, straks ook met de lancering van het tijdschrift en de events. Heel specifiek gaat het dus over jouw Mina Heritage, Middle East, North Africa. Wat betekent specifiek de Mina-identiteit voor jou, Khadija? Kun je dat benoemen?
Ja, voor mij betekent het... Ik ben zelf nog echt in Marokko geboren. En ik merkte ook steeds in mijn voeding, in de cultuur... is dat ik eigenlijk terugging naar de plek waar ik geboren ben. Dus die diepe connectie met de natuur... Ja, dat zit in mij. Dat is wie ik ben. Dat is wat ik meeneem in het werk wat ik nu doe. Dus vanuit die basis... is dat hetgeen wat je vormt. Dat is ook... Het heeft ook een andere kant. Is dat ook wel een achtergrond is... die je bij bepaalde trauma's brengt. Mm-hmm. Waardoor... zeker als je wat ouder wordt, zijn dat ook wel dingen die oppoppen. En dat is ook weer een manier om terug te kijken van hè, hoe ben ik opgevoed? Wat heb ik meegemaakt? Wat neem ik mee? En wat moet ik nog healen?
En ook wat geef je misschien door aan de volgende generatie, aan jouw kinderen bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Ja ik denk dat mijn dochter wel... De aanknoping was om daar toch wel dieper nog op in te gaan.
Kun je een voorbeeld geven zonder dat je misschien heel persoonlijk wordt? Want ik kan me voorstellen dat dingen waar je doorheen moet... dat echt heel erg persoonlijk is en dat niet voor iedereen is. Maar kun je misschien een globaal voorbeeld geven... vanuit algemene zin die voor jou belangrijk is geweest... en dat je daar doorheen hebt gewerkt... en waardoor je sterker uit de strijd bent gekomen?
Nou, dat was echt het moment van überhaupt zwanger worden. Wat bij mij niet zo heel makkelijk ging. Dus het moment dat het gebeurde was heel bijzonder. En ook dat ik me toen besefte van wat betekent het om nieuw leven te dragen. Dus wat betekent het als moeder om deze rol te hebben in deze maatschappij? En zeker als je...
Dat is een grote vraag.
Dat is een hele grote vraag. En dat ook door de hormonen kom je ook in allerlei processen... waarin je denkt van wat vind ik belangrijk om aan mijn dochter te geven. Dat was ook voor mij het moment dat Studio Yumna echt ging landen. Ik ben eigenlijk veel meer gaan werken toen ik zwanger werd dan daarvoor. Dus in de tijd dat ik nog mijn yoga retreats en yoga lessen gaf. Ging ik een beetje relaxed door het leven. Maar die urge van ik moet zelfstandig zijn. Ik moet me financieel helemaal kunnen redden. Dit is wat ik wil geven aan mijn dochter. Dat ontstond met toen ik dus pas zwanger werd. En toen ging ik opeens fulltime werken of meer. Mm-hmm. En dat waren voor mij... belangrijke dingen. Dat ik naar mijn moeder keek van hoe sterk zij was. Waar ze vandaan kwam. Wat ze allemaal heeft moeten dragen. Ook aan verantwoordelijkheid met zoveel kinderen. Ja, vanuit dat stukje wilde ik ook meegeven aan mijn dochter. Dus dat is ook iets wat in onze cultuur en community ook heel veel plek krijgt. Is dat de vrouw doet gewoon echt heel veel. Mm-hmm. Is emotioneel ook sterk, vind ik. Ze moeten veel dragen. Dus dat zijn dingen die ik dan ook wel graag aan haar wil laten zien.
En doorgeven.
Ja.
Is die nieuwe generatie... Ik weet niet, hoe oud is jouw dochter?
Ja, ze wordt nog 4.
Ja. Maar goed, dat is de nieuwe generatie. Ze staat op jouw schouders, op de schouders van haar oma. Is zij straks weerbaar voor... En klaar voor de samenleving die zich nu aan het ontwikkelen is. We weten niet hoe de wereld er over 10 of over 15 jaar uitziet. Maar dan is zij jong volwassen. En dan ziet de wereld er misschien wel anders uit. Op verschillende vlakken. Politiek, maatschappelijk. Als het gaat om klimaat. Er zijn allerlei verschillende factoren. Die straks een onderdeel zijn van haar realiteit. Zoals wij die nu niet kennen. Is die generatie weerbaar, Khadija?
Wat ik bij mijn dochter zie is dat ze gewoon heel veel temperament heeft. Dus al op zo'n jonge leeftijd haar grens aangeeft en zichzelf echt laat zien. Wat voor mij als moeder soms best wel pittig is. Maar ik vind het ook heel mooi. Dus ze kan echt voor haarzelf opkomen, ook haar grens aangeven bij kinderen. Dus ze is al heel aanwezig, assertief. En sterk en assertief. En ik denk dat dat natuurlijk ook door mijn moeder en mijn oma, dat we dat ook allemaal hebben opgebouwd en wat we ook in DNA doorgeven aan de jongere generatie. Om resilient te zijn en om sterk te blijven. Ja, ik geloof er wel heel erg in dat je dat allemaal doorgeeft en dat zij dat wellicht straks nodig hebben.
Mm-hmm.
Om daar sterk en krachtig te kunnen zijn.
Ja, veerkrachtig vooral.
Ja.
Ja, maar je weet gewoon niet wat er straks gebeurt. Hè? Ik bedoel,
nee.
Onze ouders hebben zich ingezet en hebben gevochten. Wij hebben ook weer op onze manieren gevochten. En de volgende generatie zal dat weer op een andere manier doen. Als het gaat om je ondernemerschap. Ik wil het even over ondernemerschap hebben. In hoeverre die switch naar Joomla en alle projecten die daarbij horen. Die ET-ceremonies, een fototentoonstelling. Hoe belangrijk is ondernemerschap voor jou? En die combinatie, zeg maar, die intersectionaliteit tussen cultuur en kunst en community, maar ook ondernemerschap.
Ja.
Hoe gaat dat? Hoe hou je die balans?
Dat is in die zin soms best een uitdaging om ook de tijd die je erin inzet, om dat ook bijvoorbeeld in financiële uren terug te zien. Dus je moet wel een balans houden in de projecten die jij belangrijk vindt. En daar dus ook wel in de cultuursector voor vecht om daar een bepaald financieel plaatje voor bij te krijgen.
Is daar ruimte voor? Heb je het gevoel dat je echt moet vechten voor jouw cultuurplekje? Zeg maar vanuit je ondernemerschap in Joomla? Of zijn ze ontvankelijk? Of hoe zie jij dat?
Ik denk de stad waar ik me nu op dit moment opricht, is er nog veel ruimte. Ook omdat er niet heel veel mensen zijn zoals ik die daar op inspelen. Als ik kijk naar ondernemerschap, probeer ik altijd wel een bepaalde niche te vinden. In die zin, ik weet nog dat ik yoga-docent werd. En ik dacht, maar er zijn al 3000 yoga-docenten. Dus hoe ga ik hier mee ondernemen?
Wat is your unique selling point? Wat is het wat jou anders maakt?
Precies. En ik dacht, wat mij anders maakt is dat ik op een gegeven moment bedacht, ik kom uit de zakelijke wereld en daar, dat zijn eigenlijk mensen die dat nodig hebben. Ja, waarom bied ik me daar niet aan? En dan kan ik veel meer vragen per uur. Dus zo ben ik dat toen gaan bekijken. Van waar zit, hoe kan ik blijven doen wat ik wil, maar misschien in een omgeving waar ze per uur meer kunnen betalen.
En werkte dat?
Dat werkte heel goed. Ja, want zo kwam ik toch wel bij echt grote bedrijven, bij advocatenkantoren binnen.
Mm-hmm.
Waar ik mijn werk als yoga-docent kon doen. En zo dat in de cultuursector ook, is dat een beetje automatisch ontstaan. Omdat, er was een vriendin die met een bepaalde voorstelling kwam. En die had hulp nodig bij het bereik van de community. En zo ben ik daar een beetje ingerold. Maar ik dacht, dat communitywerk is heel interessant. En ik ben dan wel iemand die echt alles daarover gaat leren.
Mm-hmm.
Dus ik steek wel echt de tijd en effort. Wat zijn de onderzoeksmethodes? Dus ik word dan wel echt een soort van nerd in mijn vak. En dat valt dan op. Dus ik kan wel meer bieden vaak dan
Je merkt alleen toch dat heel veel vrouwen moeite hebben met het vragen van geld of fondsen of investeringen. Of dat ze toch die gender gap is duidelijk. Die financiële gender gap, die is al een paar jaar gewoon, wordt die volgens mij ook steeds groter.
Ja.
Vrouwen verdienen minder dan mannen als het gaat om dezelfde functies. Dus we hebben nog wel een weg te gaan als het gaat
Zeker.
Om financieel gewin in relatie tot de man. Wat is jouw tip als het gaat om ondernemerschap en als vrouw zijnde, wat zou je het beste kunnen doen om je onderneming zo voor het voetlicht te brengen en jezelf op een bepaalde manier positioneren dat je gewoon genoeg verdient?
Ja, ik denk voordat de affirmaties helemaal in en hot waren, had ik mijn eigen methode en dat noemde ik hartenwensen, die ik tijdens een meditatiemethode altijd begeleidde. En dat was altijd uitspreken waar, wat ik wil bereiken. Dus dat deed ik dan heel concreet. Ik weet nog dat ik in Amsterdam op de Bloemgracht liep en dacht... Nou, ik was toen 18 volgens mij. Dacht, hier ga ik een keer wonen. Dus ik ging dat heel stellig naar mezelf uitspreken. En dat doe ik dus ook als het gaat om het financiële plaatje van dit jaar.
Ben je
jaar.
Ook op de Bloemgracht gaan wonen of niet?
Ja,
okay.
Echt alles komt dus uit.
Hoe lang heb je dat volgehouden? Ik bedoel, de huur daar is volgens mij onbetaalbaar.
Nou, soms ontstaan dingen die het heel betaalbaar maken om daar bijvoorbeeld te gaan wonen.
Maar het is je dus gelukt door die harte wens.
Ja, en ik kan je vertellen dat ik gewoon een deal had met iemand bij wie ik inwoonde en dus werk voor haar deed. Dus qua huur betaalde ik helemaal niks.
Mm.
Dus
ja. Maar voor mensen die misschien wat cynisch tegenover affirmaties staan... en die denken, oh, misschien dat zweverige gelul, alsjeblieft, laten we concreet wezen. Ik ben even advocaat van de duivel. Ik kan mezelf niet hardop denken naar 1 miljoen winst of zo. Ik chargeer. Maar je harte wensen. Ik denk dat heel veel vrouwen dit ook wel voelen. Dit resoneert. Hè? Vrouwen die schrijven, journalen, hardop dingen. Zijn er... andere zaken die je zou kunnen doen naast hetgeen je net hebt beschreven?
Ja, ik ben zelf altijd van dus die affirmaties, maar tegelijkertijd ook heel rationeel. Mm. Dus ik maak gewoon een begroting van dit zijn mijn lasten. Zoveel moet ik verdienen om uit te komen per maand. Zoveel wil ik per jaar verdienen. Wat is in deze sector normaal? Dus ik ga echt research doen van stel je begint met een nieuw beroep. Ja, ga vooral online kijken van wat is normaal? Wat is het normale tarief? Vraag om je heen. En zorg dat tarief aansluit bij...
wat jij aanbiedt.
Wat jij aanbiedt. Dus ga daar echt... Ook als je net begint, je hoeft daar niet onder te gaan zitten. Je kan gewoon, als jij vindt dat jij dat waard bent... Mag je hoog inzetten. Ja. En bij onderhandelingen is het altijd zo. Zet sowieso hoger in dan dat jij... wat je einddoelstelling is. Daar zit gewoon... En dat heb ik wel echt geleerd vanuit mijn zakelijke... in ieder geval bij het zakelijke gedeelte is... Je onderhandelt en je zorgt dat je gewoon vraagt... waarvan jij denkt dat jij het waard bent.
Ja, mooi. Je hebt voor 2025 heb jij een intentie uitgesproken... volgens mij in het kader van je harte wens om meer samen... offline bij elkaar te komen vanuit community building om de ziel te voeden. Hoe hoop je dit concreet vorm te geven met Studio Joubna? En wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?
Heel concreet komen er dus allerlei nieuwe concepten, zoals ethe-ceremonies, waarin we eigenlijk
Kun je kort aanstippen wat dat is?
Ja, ethe-ceremonies is gewoon samen thee benuttigen. En dit ga ik dan wel doen met een leuk cultureel programma. Zowel muziek als een talk. Maar het is gewoon tijd nemen om thee te drinken. Zo simpel is het.
En we komen natuurlijk ook wel een beetje uit de ethe-cultuur, hè?
Heel erg. Ja, en ik ben zeker afgelopen januari zo geïnspireerd door Marrakesh. Daar is ook een nieuwe thee-club, tent geopend... Die 12 verschillende thees serveert.
Nou, wat doet dat zo'n ceremonie? Volgens mij zit dat ook in de Aziatische, in de Japanse cultuur met name. Dat je gewoon vanuit meditatie samen thee drinkt. In stilte. Ik heb een paar theeceremonies gedaan. En dat is heel bijzonder. Omdat we zijn zo gewend om te praten als er stiltes vallen. Maar als je thee drinkt. Dan kun je stiltes laten vallen, want je bent aan het genieten.
Ja.
En je bent als groep ben je aan het genieten van een theemoment. Is die onthaasting, hebben we dat nodig?
Ja, dat denk ik wel. Dat is iets wat alleen maar, denk ik, nog belangrijker wordt... door ook de online wereld is dat mensen steeds meer behoefte hebben aan van... ik wil vertragen. Ik wil even de tijd nemen om thee te drinken. Het zijn eigenlijk de hele simpele dingen... die we nodig hebben om dus te vertragen. En het is een ritueel die gastvrijheid uitdraagt. Dus als je voor de thee wordt uitgenodigd... dan neemt iemand dus de tijd en heeft het respect voor jou... om dus uitgebreid thee te zetten voor jou. Nou ja, Marokkaanse thee maken, dat kost ook wat tijd. Net zoals in Japan, dat ze daar echt de tijd voor nemen. Dus wat je dan krijgt, is dat mensen zich gewaardeerd voelen. Hey, er maakt iemand thee voor mij. En die doet dat heel uitgebreid. En die gaat ervoor zitten. En dat zorgt dus vaak al dat mensen stil worden. En dat is heel erg wat ik hoop te bereiken in 2025. Is dat we de rust nemen om bij elkaar te komen. Om iemand echt aan te kijken. Echt te weten, wie zit er naast mij? Dus het is bijna een allergisch woord, maar het gaat echt om verbinden. Mm. Maar dat hoop ik.
Wie zit er naast mij?
Ja.
Ja, mooi. Denk je dat we hier in het Westen daar de tijd voor zullen nemen? Staan wij daar open voor? Het is allemaal zo snel en online. En door TikTok wordt onze brein ook gewoon steeds short term. En moeten we snel bevredigd worden, zeg maar visueel. Door allerlei impulsen. En kunnen we bijna niet langer dan 5 minuten focussen op, bij wijze van spreken, een boek of een artikel. Of ja. Denk je dat het haalbaar is?
De cijfers liegen er niet om wat hoeveel mentale issues jongeren, maar ook volwassenen hebben. Dus ik denk dat we op een gegeven moment tegen een plafond aanlopen van, je moet wel, je kan niet meer of je bent niet meer vooruit te branden. Dus wat kan je anders doen dan gewoon rust nemen en stil zijn? En ik schrok al van de cijfers 10 jaar geleden dat ik met de Arbo-arts sprak over hoe lang mensen ziek zijn of hoe lang hoe hoog die cijfers zijn. En we zijn nu 10 jaar verder. Die cijfers zullen alleen maar nog groter zijn. Dus ik denk nog meer behoefte om terug te trekken. Ja. En ja, we gaan het zien hoe dat gaat zijn.
Hoe zeg je, dat gaat ontwikkelen. Maar jij gaat in ieder geval met jouw Yumna en al jouw mooie projecten en met je theeceremonies en met je tentoonstelling. We hebben het niet over je fototentoonstelling gehad. Misschien kun je dat nog heel even kort aanstippen voordat we afscheid nemen.
Ja, heel kort. Ik heb zelf ontdekt dat ik dus ook heel graag maak. Dus ik kom een beetje uit mijn schulp dat ik heel graag zelf mijn fotografie skills wil ontwikkelen, verder wil ontwikkelen. Dus ik heb in het verleden al heel veel werk gemaakt in Marokko, die ik eigenlijk nooit heb tentoongesteld. En nu ga ik volgende week een maand met mijn gezin naar Marokko. En dan ga ik daar dus een fotoreportage maken en wordt geëxposeerd in 2025.
Wauw. Ja. We houden je in de gaten, Khadija. Heel veel succes met jouw Yumna en met je theeceremonies en met jouw met jouw nieuwe fototentoonstelling. We komen zeker langs. Onwijs bedankt voor jouw verhaal. Je hebt ons meegenomen in jouw reis. En het herdefiniëren van eigenlijk jezelf als minavrouw.
Ja. Ja, jij heel erg bedankt dat je deze plek ook beschikbaar stelt. En graag de verhalen deelt op deze manier. Heel waardevol.
Dankjewel. Ik vind dat we dat moeten blijven doen. Of het nou met een podcast is, of een fototentoonstelling, of met een theeceremonie. Ik ben een koffiedrinker, maar ik hou ook van thee. Dus als er een theeceremonie is, dan ben ik daar. Ik ben van de partij.
Leuk.
Don't forget about me.
Ja, zeker niet.
Khadija Maros en jullie luisteraars, dank jullie wel. Dit was een nieuwe aflevering van Mina at the Table. Mijn naam is Raja Filgata. En tot de volgende Mina.
Ja, dankjewel.
Bye.
Tot de volgende keer.